Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 9, vers 1 tot 13. Matteüs 9, vers 1 tot 13. De te zingen psalmen, psalm 19, vers 5. Psalm 31, vers 15, 17 en 19. Psalm 73, vers 14. Psalm 119, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 9, vers 1 tot 13. De te zingen psalmen, psalm 19, vers 5. Psalm 31, vers 15, 17 en 19. Psalm 73, vers 14. Psalm 119, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij samen deze dienst voortzetten met het zingen van psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Het is het vijfde vers van de 19e psalm.
Thank you.
Openen wij gemeente Gods heilig en onfeilbaar woord in het Matthäus-evangelie, het 9e hoofdstuk waaruit zal worden voorgelezen van vers 1 tot en met vers 13. Wij noemden in Matthäus 9 de eerste 13 versen, doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u die spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus een geloof ziende zeide tot den geraakte, Zoon, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus ziende hun gedachten, zeide, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zeide hij tot hen geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd. En God verheerlijkt, die zodanige macht den mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat. Zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zo horende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
Willen wij samen de Heere vragen om zijn gebeurde, maar zo onmisbare zegen, laat ons bidden. O Heere in de hemel, als wij vanmiddag voor opnieuw zijn samengekomen rondom een geopende Bijbel op de kansel, dan bidden wij van u om de opening van uw woord, om de opening van onze harten, want wij zijn mensenkinderen die de deur hebben dichtgetrokken in Adam, die de deur van het paradijs achter ons hebben dichtgeslagen. U hebt ons gezonden uit het paradijs. We konden niet langer blijven in de gemeenschap met u. En zo zijn wij op deze aarde als mensen die het paradijs achter ons hebben liggen en een geopende eeuwige nacht voor ons hebben. En wat een wonder dat u in die tussenliggende tijd ons uw woord nog geeft. En dan ligt het geopend op de kansel. Maar heren, wij bidden om de opening van dat woord. Want zo kan toch ook het ervaren worden wat de profeet van de oude dag zei. Ik kan niet lezen, want het is een gesloten boek. Het is een verzegeld boek. En nou is het enkel het werk van u om de opening te schenken. En daar komen wij u om te smeken ook vanmiddag. Of u ons dat zou willen geven, een geopende Bijbel, een geopend hart en een geopende hemel. Ja, Heere, stel uw hart voor ons open, dat uw hart tot ons in liefde zal mogen ontvonken. En dat gij vanuit uw hart ons zou willen schenken de genade van u, die een ieder onze zo nodig heeft. Heren, dan zijn we ook vanmiddag met vele gasten hier samengekomen, overal uit den landen vandaan komende, maar dat we dan toch, te midden van al de verschillen en al de verscheidenheid, ook van leeftijd, die eenheid in uw woord zouden mogen zoeken, dat we allen van dat ene nodige zouden begeren te ontvangen. Want u sprak het, o mond der waarheid, borg en zaligmaker, één ding is nodig. En dat dat ene nodige ons nou zou hebben uitgedreven naar deze plaats, om dat ene nodige te mogen ontvangen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want heren, van nature menen we dat we zoveel dingen nodig hebben. En dan hebben we zoveel verlangens en zoveel vragen. Maar we gaan voorbij aan dat allernoodzakelijkste en dat allerwezenlijkste, namelijk de bekering uit u en door u en tot u. Die hartvernieuwende genade, die schuldvergevende genade, die bloedgerechtigheid van uw Zoon voor eigen hart en leven te mogen kennen. We zijn vaak zo druk met het aardse, met het tijdelijke, met het lichamelijke, terwijl we onze ziel vergeten. En ziel verloren, dat is toch al verloren, terwijl ziel behouden al behouden is. O Heere, ontfermt u dan over de zielen van jong en oud tezamen dit middaguur, hier opgekomen zijnde, maar ook thuis met ons verbonden zijnde door de middelen van de techniek. U die niet aan tijd en plaats gebonden bent, zoudt ge ook in de huiskamers, in de ziekenkamers, een zegen willen bereiden vanuit het woord wat u ook vanmiddag te midden van dit volk wilt laten bestellen. Och, dan zegt u, hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Dan zijn het niet de woorden van een mens als het goed is. Maar dan mag het zijn uw eigen woord wat mag klinken. Dan mogen het uw wondere daden zijn die verkondigd zullen worden. Want van de mens is geen goed te zeggen. En van ons, Heren, is geen enkele verwachting. Maar dat dan de verwachting van u, de levende God zou mogen zijn, die nou nooit beschaamd doet uitkomen der zielen die u in waarheid verwacht, die zich wilt ontfermen over hetgeen niet ontfermd is, die nou het volk wilt gaan roepen en gaat toebrengen wat geen volk was. O Heere, dat is uw welbehagen, wat u daarin legt, om nou een zwart volk af te wassen en te reinigen, een zondaarsvolk te heiligen, en om uzelf een bruidsgemeente te vergaderen, die daar straks zal staan voor uw troon, zonder enige vlek en zonder enige rimpel, verlost van dezelf, verlost van de duivel, verlost van de wereld, verlost van de zonde. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kledingrijk gestikt tot haar koning. Uw huis zal vol worden, er zal geen klauw achterblijven. Maar nou geeft u die goddelijke opdracht aan uw knechten. Dwing ze om in te komen, gaat uit in de heggen en in de steggen. O Heere, dan zullen de komen van noorden en zuiden, van oosten en van westen en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan die ronde tafel hierboven, waar geen verstoring meer zal zijn, waar geen wanklank meer gevonden zal worden, maar waar gij zult zijn alles en in allen. O Heere, dan kent uw volk hier een strijdperk van dit leven, maar wilt u ook daarin aan ze gedenken, en wilt u ze bij de moed en bij de lust en bij de kracht behouden? Want de aanvechtingen kunnen zo vele zijn, de bestrijders zo sterk en machtig, eigen krachten ze zijn er niet, maar uw genadekracht, daardoor vermacht toch uw volk alle dingen. Door Christus die krachten geeft, dan staat u in voor uw eigen werk, en daarom zullen ze, Heere, aankomen door dat goddelijke licht geleid. Met uw volk gaat het goed en met uw volk komt het goed. Al zeggen ze vaak, o, dat ze nog zullen omkomen en dat ze nog zullen verdrinken in het gezicht van de haven. Maar het zal niet gebeuren, want gij hebt uw goddelijke eerde ingelegd. Maar Heere, er zijn er nog zoveel die onbekeerd zijn. Er zijn er nog zoveel die het onderscheid tussen linker- en rechterhand geestelijk niet kennen, die voor eigen rekening reizen naar een eeuwige nacht. O Heere, mocht het u behagen om vanmiddag er te sterk te worden, om de vanmiddag te trekken uit de duisternis, gelijk u eenmaal Matthäus getrokken hebt, om de te roepen, Heere, tot dat wonderbaar en eeuwig schijnend genadelicht, opdat de blijdschap in de hemel zal zijn over ene zondaar die zich tot u bekeren zal, dat de blijdschap onder de engelen zal zijn, maar dat ook uw volk verblijd mag worden als Sion wordt uitgebreid, als het gehoord mag worden, deze en die is al daar in Sion geboren. Heere, dat er dan ook onder uw kinderen nog met geestelijke verwachting over de aarde zouden mogen gaan, die nog tweelingen tezamen zouden mogen voortbrengen. Ja, Heere, een geestelijk zaad, zoals ook Paulus dat zegt van Timotheus, zijn geestelijke zoon die hij verwekt heeft, die zo teer en nauw in zijn ingewanden lag, die liefdesbetrekkingen ook tussen dat volk, ziet hoe lief ze elkander hebben. Heer, het was de praktijk in de Pinkstergemeente, en er ging zo'n rijke sprake van uit, en velen gingen vragen naar dat volk, maar bovenal ze kwamen uit bij u, de God van dat volk, en zou er zo van de kerk, van de levende kerk, nog wat uit mogen gaan in deze donkere tijd waarin we leven? Zouden ze nog mogen zijn, Heren, een lichtend licht en een zoutend zout? Wilt u dat ook in Vriezeveen geven, een volk wat u eerbiedig en ootmoedig leert vrezen, wat mag wandelen naar uw goddelijk bevel, en wat, Heren, mag goed en groot spreken van u, de koning der koningen, en wat uw deugden mag roemen te elken stond? Och, Heren, leg dan maar steeds uw vrienden in de mond dat u goed bent en dat u dienenswaardig bent. Gedenk u dan aan de gemeente, Heren. Gedenk u aan de ambtsdragers, aan de raad van de kerk, bedeel ze met uw genade. om ook in de ambtelijke dienst achter u aan te mogen komen. Gebruik ze, heren, als slijk aan uw goddelijke vingeren. Maar geeft u dat ze ook de wacht op de muren van de gemeente mogen betrekken. Wil u zijn met dominee Bijl, onze ambtsbroeder, die u aan dit volk hebt verbonden. O heren, stel hem tot een rijke zegen. Geef hem moed en lust en kracht om het woord van u te verkondigen. En wilt u hem daarin alles geven wat nodig is om al de rechten van uw mond met lust en vlijt te onderwijzen, om de volle raad van u te verkondigen, dat het zijn verlangen mag zijn om die koning aan te wijzen en aan te prijzen voor een doodbrakend en schuldig zondaarsvolk in zichzelf. O Heren, gedenk hem samen met zijn zuster. Wilt u ze tot een rijke zegen stellen? We dragen ons zuchtend vaderland aan u op. Heren, het is zo ver weg in Nederland. Och, als we zo zijn opgekomen, ook vanmiddag, dan hebben we daar vaak geen enkel idee van. Maar het is alles zo ver bij de normen van uw woord vandaan. We leven in zo'n vreselijke tijd, in zo'n vleeselijke tijd. En ook wij zijn als kerkmensen kinderen van de tijd. We lopen niet voorop, maar we komen wel achteraan. Al is het dan misschien met 10 stappen achteraan. Maar we gaan ook zo gemakkelijk mee in die weg. En heren, dan gaat het niet om ouderwets te zijn. Maar dan gaat het er toch wel om dat die oude palen nooit mogen worden verzet. Maar dat, heren, wat op recht en waarheid pal staat als op onwrikbare grondpilaren, dat mag worden geproclameerd. En dan zal dat toch betekenen, heren, dat er een scheiding valt. Een scheiding tussen kerk en wereld. Dan kunnen we toch de wereld niet dienen. Maar nou heeft die wereld ons hart. En heren, daar ligt het nou aan. Het ligt niet aan de mensen, het ligt niet aan de wereld, maar het ligt aan onszelf. En daarom kom u met hartvernieuwende genade die wereld voor ons nog eens doen vergaan in ons binnenste, opdat het wereldse zal wegzinken en het hemelse betracht mag worden. Gedenk u aan al de kerken waar schrift en belijdenis nog ere hoog geacht mogen worden, en al de kansels waar dat niet is. U hebt er recht op, heren, dat ook daar nog uw woord mag klinken en recht gesneden zal worden. O, keer dan weder, Heren der lege machten, en zie op ons die op uw bijstand wachten, en ga zelf uw hateren te keer. En wilt u de wijnstok die u eens geplant hebt bij in dit lage land bij de zee, wilt u die nog vruchtbaar maken? Wilt u gedenken aan de overheden, landelijk, provinciaal en plaatselijk, ons vorstenhuis, alle die in hoogheid zijn gezeten, de grootte van de wereld? Och, heren, alles ligt in uw handen. U zegt, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is nou de troost, dat u zit in de troon. Dat u koning bent en regeert. Dat niets u uit de handen loopt. Dat u alle dingen leidt. En dat u alle dingen doet uitlopen op dat grote einde, waarin, heren, zal worden verheerlijkt uw naam. En waarin eeuwig zal ondergaan de boze en de goddeloze, de duivel en al de zijden. Daar loopt het op uit. We hoeven er niet aan te twijfelen, hoe donker het ook wordt. Maar door de gerichten heen zult gij uw goddelijk plan volvoeren. En zult gij uw huis volmaken, heren, tot de laatste plaats toe. Tot de laatste woning in dat vaderhuis met de vele woningen toe. O, het zal alles worden opgevuld. Daar komt een volk, heren, wat er eeuwig het wonder mag gaan bewonderen. En ze komen overal vandaan. Niet alleen uit Nederland, maar van de zendingsvelden. Uit al de landen en windstreken. Gebruik ook daarvoor de verkondiging van uw woord. Zending en evangelisatiearbeid wil het met uw zegen achtervolgen. En mogen we ook vanmiddag dan bidden voor de vervolgde kerk over het rond van deze aarde. Zoudt gij, heren, staande willen houden, te midden van de vurige oven van de verdrukking, van de vervolging, van de verleiding. En wilt u daar dan in zijn, in die vlammen, opdat het vuur hen niet zal raken, opdat de wateren de vervolgde en christenen niet zal overstromen, maar dat gij zult tonen dat u instaat voor uw eigen werk. O Heere, we leggen het alles voor uw aangezicht neer. We werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, want die zijn er niet, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn. En hoor en verhoor ons dan, en kom in ons midden met de bediening van uw geest, die in al de waarheid leidt. We smeken het om Jezus wil, die gij altijd hoort, uit genade alleen. Amen. En terwijl er gecollecteerd wordt, willen we zingen uit de 31ste psalm, het 15e, het 17e en ook het 19e vers. Wij noemden nu psalm 31 en daarvan vers 15, 17 en 19. tekstwoorden voor de prediking van dit middaguur, gemeente, vindt u opgetekend in Matteüs 9 en daarvan nader het 9e vers. Wij lezen daar: En Jezus, vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. We schrijven boven de prediking van vanmiddag de bekering van Matteüs en willen met Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats Matteüs, hij was verloren. In de tweede plaats, hij werd gevonden. En in de derde plaats, hij is behouden. De bekering van Matteüs. In de eerste plaats dus, hij was verloren. Tweede gedachte, hij werd gevonden. En in de derde plaats, hij is behouden. Want dat geldt nu nog. Dat geldt eeuwig. Die God behoudt, die behoudt hij voor tijd en eeuwigheid beide. Geliefden, waar genade valt, daar valt ze eeuwig vrij. Want genade van God is vrije genade. Als ik zal vragen aan u, wat betekent dat? Als ik zal vragen aan jou, wat wil dat zeggen? Dat genade vrije genade is, dat genade vrij valt, zou u en zou jij dat dan weten? Want dat is best belangrijk. Zal ik het proberen uit te leggen, die oude woorden. Vrije genade, waar genade valt, valt ze vrij. Het is net kinderen als met een regenbui. Op de ene plaats valt de regen wel. En op de andere plaats, soms 2 kilometer verderop, daar valt de regen niet. Want de regen waar ze valt, daar valt ze vrij. Dat kunnen wij niet regelen. Dat kunnen wij niet sturen, dat kunnen wij niet maken. En zo is het nou ook met Gods genade. Allen in wie leven God zijn vrije genade komt te verheerlijken, kunnen zich daar nooit op beroemen en zeggen, nou, omdat ik beter was dan die ander, daarom ging God die ander voor mij en zocht voorbij en zocht die mij op. En ze kunnen ook niet zeggen, het is omdat ik naar hem heb gezocht en naar hem heb gevraagd. Nee, de Heere leert ze. Als hij het niet was die ze had opgezocht, dan zouden ze zijn voortgerend naar een eeuwig zielsverderf. En daarom, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije, soevereine genade. Alleen vrije genade. Maar Gods genade is ook onwederstandelijke genade. Weer zo'n oude uitdrukking. Maar die we nooit moeten kwijtraken in de prediking van het woord. Niet om ouderwets te zijn of te doen, maar omdat die oude uitdrukkingen zo vaak kernachtig dingen verwoorden. Wat is nou onwederstandelijke genade? Dat wil zeggen dat je de genade van God, als die vrij valt in je leven, dan kan je die uiteindelijk niet weerstaan, niet tegenhouden, hoe je je ook verzet. En dat doe je. Maar God heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En je bent gelukkig als je het van de Heere mag gaan verliezen. Nou, die vrije, onwederstandelijke genade van God zien we vanmiddag ook duidelijk terugkomen, kinderen, jonge mensen, gemeente, in de bekering van Matteüs. Had een mooie naam. Een naam die is afgeleid van het Hebreeuwse woord Matanja. En dat betekent gift van Jehova. De vader van Matteüs heette Alfeus. En vader Alfeus heeft zijn zoon Matthäus getrouw in de schriften onderwezen. Vaders, daar ligt een roeping voor ons allen om onze kinderen onderwijs te geven geestelijk aangaande de dingen van het Koninkrijk van God. De Matthäus van onze tekst is dezelfde als de Matthäus van het Bijbelboek. Hij is de latere evangelieschrijver die door de Geest werd gedreven om dit evangelie op te tekenen. En we weten dat het onderwijs, wat dat dan gaat, hem is bijgebleven wat hij van zijn vader heeft gekregen. Want als we het Matthäus-evangelie vergelijken met het Lucas, het Johannes, het Marcus-evangelie, dan valt ons op dat er de meeste schriftplaatsen uit het Oude Testament in dit evangelie worden aangehaald. Dus het blijkt heel duidelijk, Alfeus' vader heeft zijn jongen van jongs af aan de schriften die wijs kunnen maken tot de zaligheid bijgebracht. Wat weten we nog meer van Matthäus? Dus zijn naam. We weten dat zijn vader Alfeus heet en dat zijn vader hem getrouw in de schriften heeft onderwezen. Nou, we weten nog iets over zijn naam, want in het andere evangelie wordt hij genoemd Levi. Dat is precies dezelfde, kinderen. Matthäus is Levi en Levi is Matthäus. Maar waar komt die naam Levi dan vandaan? Waarschijnlijk heeft dat te maken met zijn afkomst. Er zijn verklaarders die aangeven dat hij uit een priesterlijk geslacht kwam, mogelijk uit de stam van Levi, en vandaar die naam, die andere naam Levi. Het laatste wat we van hem weten, dat is dat hij een tollenaar was. Wat voor een beroep heb jij, Levi? Ik ben tollenaar. En bij ons heeft dat niet zo'n ongunstige klank. Zeker niet nadat we lezen van dat tollenaarsgebed in de Bijbel, waar achter in de tempel die man stond slaande op de borst, de ogen naar beneden te slaande en het uitroepende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik heb het vanmorgen ook aangehaald, dat gebed. Aangaande dat woordje, o God. En ja, wat zou het groot zijn als we allemaal dat tollenaarsgebed nou eens van harte zouden mogen bidden en zondaar voor God zouden mogen worden en de genade van God zouden leren nodig krijgen en daarom zouden leren roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Bij ons heeft een tollenaar niet zo'n ongunstige klank, maar wel in de dagen van Christus omwandeling. Tollenaar, dat was een scheldwoord. Tollenaar, dat was een vreselijk slag van mensen. In de Bijbel werden ze vaak in één adem genoemd met grove zondaren en zondaressen. En niemand wilde met een tollenaar gemeenschap hebben. Niemand wilde met een tollenaar omgang hebben. Tollenaren die werden genegeerd. Tollenaren keken alleen maar om naar hun eigen vrienden en maakten zich vrienden uit de mammon. En het ging hen alleen maar om geld. O, zo stond ook Matthäus in een kwaad daglicht. Ook Matthäus in dienst van de Romeinen, geroepen om belasting te innen, zal waarschijnlijk meer hebben gevraagd van zijn eigen volksgenoten, de Joden, dan dat hij moest afdragen aan de Romeinse overheid. Ze hielden tollenaren geen rekening met God en ook niet met zijn gebod. En dat is Matthäus. In een paar korte trekken, voor uw en voor jouw ogen uitgeschilderd. Dat is deze man die door God tot God bekeerd zal worden. Iemand zegt: maar dominee, hoe kan dat nou als je zo'n opvoeding hebt gehad bij het woord? Als je zo nauw in de schriften door je ouders bent onderwezen? dat je dan zo'n verachtelijk beroep als van tollenaar kiest, dat je dan zulke wegen inslaat en dat zo'n jongen als Matthäus, zo'n man als Matthäus in het belastingkantoor, in het tolhuis terechtkomt. Ach gemeente, hoeveel jongeren laten we er niet vreemd van opkijken, hoeveel mensen ook, die zijn grootgebracht bij het woord van God, kiezen uiteindelijk toch de wereld voor hun heilgoed en verlaten de dienst van God zelf, omdat ze door andere motieven worden gedreven en denken, wat de wereld mij biedt, dat zal mij meer geluk verschaffen dan alles wat God mij schenken kan en wil. Ik denk dat Matthäus door enige gedachte, ook in zijn beroepskeuze, werd geleid en dat was geld. O, misschien sta jij ook wel voor een beroepskeuze. Misschien staat u ook wel voor de beslissing om uit te zien naar een andere baan, of jij. Maar waardoor laten wij ons dan leiden? Je vakantiewerk, waardoor laat je je leiden? Is dat vaak ook niet geld? Dat we geen eens vragen, Heere, waar wilt u mij hebben? Waar wilt u dat u de talenten die ik van u heb gekregen, het zij van de handen talenten of van het hoofd, dat ik ze zal besteden tot eer van u? Welk bedrijf, welke baas wilt u dat ik zal kiezen? Welke opleiding, welke richting? Laat je nooit door iets anders drijven dan door hetgeen God van je vraagt en wat hij van u eist. Matthäus, hij werd gedreven door de geldgod. En om goed geld te verdienen, gemeente, ja, was het heel makkelijk om door dat werk van tollenaar in korte tijd rijk te worden. En dat lijkt hem wel. Hij is geboeid door het geld. Maar eigenlijk zijn wij allemaal geboeide mensen. Eigenlijk zijn wij allemaal van nature met duizenden ketenen en met duizenden sloten bevangen en omgeven. Wij hebben ons helemaal laten inwikkelen door de vorst van de duisternis. Wij zijn helemaal verslingerd aan de afgoden. En bij de een is dat geld, maar bij een ander is dat weer wat anders, geliefden. Wat een boeien en wat een banden waarin de boze ons beknelt. En daarmee komt Matthäus al heel dicht bij ons vanmiddag. Wij zijn van nature als Matthäus. Maar nou het wonder dat Christus voorbij gaat. O, de Heere Jezus gaat Capernaum verlaten, zijn stad. En de Heere Jezus komt dan langs dat tolhuis waar Matthäus in zit. En dat is geen toeval, gemeente, dat hij deze weg kiest om de stad te verlaten, om Capernaum te verlaten. Al de wegen die Jezus heeft bewandeld toen hij op aarde was, die waren uitgestippeld, met eerbied gesproken, door God, zijn heilige Vader. Want Christus is naar de aarde gekomen om de werken van zijn Vader te doen en om de raad van zijn Vader en het welbehagen van zijn Vader te volvoeren en te vervullen. En daarom wat Jezus deed, dat was nooit zomaar. Jezus maakte nooit zomaar een uitstapje. De Heere Jezus deed nooit zomaar iets, maar bij alles wat hij deed en overal waar hij kwam, dat was van tevoren bepaald. En nu is het door God de Vader bepaald dat Jezus tot de bekering van Matthäus zal worden gebruikt. Dat Jezus hem zal bekeren, dat Christus hem zal gaan roepen. Wat een wonder, gemeente, dat hij omziet naar zulke mensen als een Matthäus. Dat hij wil omzien naar mensen in de rampzalige staat waarin ook wij ons van nature bevinden. Wat een wonder dat de Heere met ons nog van doen wil hebben, gemeente. Dat hij ons zijn woord nog wil laten verkondigen. Dat hij ons nog wil zalig maken. Wat een wonder dat hij gezorgd heeft voor een volkomen borg en zaligmaker. Een algenoegzame middelaar Gods en der mensen die het gezegd heeft, ik ben niet gekomen, daar ben ik niet voor gekomen, te roepen rechtvaardigen. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat een heerlijke goede tijding, wat een evangelie. Want nou is er ook vanmiddag hoop voor mensen die net zo verloren zijn als Matthäus, in zonde en in schuld, dood in zonden en door misdaden, verzonken in het diepste moeras. Voor zulken is er hoop, want Jezus gaat voorbij. Onze tweede gedachte, hij werd gevonden. Matthäus, de schrijver dus van dit evangelie, heeft ook dit 9e vers opgetekend, gemeente. En daarin beschrijft hij zijn eigen bekering. Hij maakt er geen boekje van. Hij wijdt daar geen bladzijde aan. Maar hij vat zijn bekering samen in één enkel tekstvers. Oh, het is niet nodig dat we daar een groot verslag van doen. Vroeger werd wel gezegd, de waarachtige bekering die zou kunnen passen op de nagel van je duim. Nou, daar kan je niet zoveel op schrijven. Maar wel genoeg wat nodig is voor die ware bekering. O, hij heeft het als hij zijn bekering beschrijft, niet over zichzelf en over wat hij heeft gedaan, maar enkel over wat God in Christus heeft gedaan. En al is het jaren later als hij dit evangelie optekent. Maar geliefden, dan kan hij het wonder nog steeds niet op dat de Heer naar zo een heeft willen omzien. Kijk maar eens met mij mee in vers 9. Hoe beschrijft hij dan zijn bekering? Dan zegt hij, en Jezus. Ziet u, hij begint niet met zichzelf, maar hij begint met een Here. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens zitten in het tolhuis. Farizeeën en andere mensen keurden tollenaren en ook Matthäus geen enkele blik waardig. Hoe ging dat, kinderen? Nou, als ze langs een tolhuis, zo'n belastingkantoortje liepen, dan wisten ze wel, daar zit een tollenaar in. En dan keken ze niet die kant op, maar dan draaiden ze expres hun hoofd om en dan keken ze naar de andere kant. En dan dachten die mensen, gelukkig ben ik niet zoals die tollenaar die daar zit. Ik ben gelukkig veel beter. En sommige mensen, als ze een tollenaar tegenkwamen op straat, die spogen op de grond. Dat mag je natuurlijk nooit doen. Maar dat was een teken van diepe verachting. Maar nou lees ik in de tekst, kinderen, meisjes, jongens, mannen, vrouwen, en Jezus voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten. Dus de Heere Jezus wendt zijn blik niet af. Maar de Heere Jezus draait zijn hoofd om. En hij kijkt naar die mens in het tolhuis. Hij ziet hem daar zitten. Matthäus, nee, er staat niet en zag een tollenaar, maar zag een mens. En wat betekent dat nou, een mens? Nou, een mens, dat is een mens die goed en naar het evenbeeld van God is geschapen. Een mens. Eens het pronkjuweel van de schepping. Een mens. Naar Gods beeld en gelijkenis, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Een mens. Maar nu dragende het merkteken van de zonde. En Jezus zag hem. Matthäus zag Jezus niet. Let daar goed op, gemeente. Maar Jezus zag Matthäus wel. Matthäus lette niet op Christus. Maar Christus lette wel op Matthäus. Matthäus had geen enkele belangstelling voor de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus had alle belangstelling voor Matthäus. En dat is voor Matthäus zo groot geworden dat de Heere naar hem wilde omzien. We hebben het samen gezongen. Zijn oog sloeg mij in liefde gade. Wat is dat voor een zien geweest? Zag een mens. Nou, letterlijk staat er, gemeente, zag hem aandachtig aan. De Heer Jezus keek niet eventjes vluchtig dat tolhuis in, naar Matthäus. Maar de Heer Jezus die bleef maar kijken naar Matthäus. Ik kijk zo dan de ene kant op en dan zie ik de een eventjes zitten in de kerk. En dan de andere kant weer op en dan zie ik jou en u zitten. Maar stel je nou eens voor dat ik een minuut lang naar één en dezelfde persoon zou kijken. Nou, dat staat hier eigenlijk in de tekst. De Heer Jezus kijkt vol aandacht naar Matthäus en hij blijft maar kijken. En wat is dat dan voor een kijken geweest? Nou, dat kan ik eigenlijk niet bepreken en bespreken. Maar ik wilde toch proberen iets van te zeggen, gemeente. Hij ziet daar Matthäus als een door God gekend mens van voor de grondlegging der wereld. Een mens, een mensenkind van God, van eeuwigheid bemind. En omdat de Vader Matthäus lief heeft gehad van eeuwigheid, heeft de Zoon, heeft de Heere Jezus Matthäus ook zo lief. En daarom kijkt Jezus naar hem met ogen vol ontferming en met ogen vol van opzoekende en neerbuigende en reddende liefde. En die blik van Jezus is voor Matthäus als de opstanding uit de doden geworden tot het leven. Nou kom, zoals de Heere Jezus daar nou voort ging, de stad uitgaande, gemeente, en langs het tolhuis kwam, zo wil hij vanmiddag ook in de bediening van het woord onder ons zijn. Hoe weet u dat, dominee? Calvijn zegt dat al, gemeente. Dat waar het woord van God gepredikt wordt, dat daar de Heere zelf in het gewaad van zijn woord, in het gewaad van de schrift voorbij gaat. Dus altijd als we in de kerk zitten en de geroepen dominee preekt, dan komt de Heere Jezus voorbij. Dan gaat de Heere Jezus de kerk door. Dan loopt de Heere Jezus door de paden. En dan loopt de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord langs de rijen, langs de zitplaatsen. En dat wil hij vanmiddag ook doen. Langs u en langs jou. En hij ziet ons zitten. Hij ziet ons allemaal. Hij ziet ons één voor één. Hij kijkt naar zondaren en hij kijkt naar zondaressen. En och, dat we dan zouden vragen, gemeente, dat de schellen ons van de ogen zouden mogen vallen om te zien dat het zijn ogen zijn die ons zien. Dat hij je aankijkt in de prediking, dat zijn blik u zal vangen, dat zijn blik jou zal vangen. Zag een mens zitten in een tolhuis. Ik denk dat Matthäus er op het oog, op het eerste gezicht, dat hij er tevreden uitzag. Het loopt goed. Veel geld verdienen. Nou, een tollenaar zag het geld binnenstromen. Een goed leven. Aan niets gebrek. Ja, zo kijken wij vaak naar mensen. Wat een mooie auto. Wat een mooi huis bewonen die mensen. En we kunnen misschien zelfs wel eens jaloers zijn. Maar Jezus kijkt zo niet naar mensen. Jezus ziet hoe de mensen echt zijn. En hoe ziet hij dan dat Matthäus is? O geliefden, uiterlijk misschien tevreden. Uiterlijk zouden wij misschien nog wel zeggen gezegend. Maar Christus ziet de mens in zijn verloren rampzalig bestaan. Christus ziet dat Matthäus met al zijn schatten, een nameloos arme stakker, een diep verloren zondaar is die geen vrede heeft met God. Jezus ziet hem in zijn afzichtelijkheid. Jezus ziet hem in zijn afschuwelijkheid voor God. Jezus ziet daar een verloren mensenkind, maar hij ziet daar ook een voorwerp van de eeuwige liefde van de Vader. En daarmee ook een voorwerp van zijn eeuwige ontferming. En als de Heere Jezus nou naar u kijkt, en als hij vanmiddag onder de preek naar jou kijkt en naar mij kijkt, wat ziet hij dan voor een mens? Wat ziet hij dan voor een kind, voor een meisje, een jongen? Wat ziet hij dan voor een jonge vriend of vriendin? Wat ziet hij dan voor een jong volwassen man of vrouw, een oudere, een middelbare van leeftijd? Och, dan ziet hij zoals we zijn. En hoe zijn we dan? Allen van nature, afzichtelijk voor God, hopeloos verloren, armzalig, zo ziet Christus de mens. Hij kijkt verder, wij zien aan wat voor ogen is, maar hij ziet het hart aan. En dan ziet hij zo'n boos hart, en dan ziet hij zo'n werelds hart, en dan ziet hij zo'n afgodisch hart. Dan ziet hij zo'n hart wat vol is van de zonden en van de boze. O, heeft de Heere zo ooit ontdekkend naar u gekeken? En dat u dat ook zo ging zien? En dat u dat kreeg over te nemen? Dat u zei, Heere, zoals u nou naar me kijkt en zoals u nou naar me ziet, zo heb ik nou ook door genade naar mijzelf moeten kijken. En toen was het kwijt, verloren. Maar mag je dan ook weten, om al even verder te gaan in de preek, dat de Heere naar je wilde omzien en dat hij je wilde aanzien in genade. Terwijl je moet zeggen, ik heb nooit naar hem omgezien, maar hij wel naar mij. Hij zag een mens zitten. En hij ziet ze vanmiddag zitten. Want zijn oog zien alle mensen hier in de kerk. En alle mensen in Vriezeveen. En alle mensen hier in de omgeving en in Nederland. En al de miljarden mensen op deze aarde. Hij ziet ons altijd en overal. Zullen we dat niet vergeten, gemeente? Ook niet deze week, al onze levensdagen. Hij ziet je ook als je komt op plekken waar je niet hoort, met een gedoopt voorhoofd, al zou geen mens je zien. Al zouden vader en moeder niet weten waar je bent. De Heere ziet je overal. Er is geen plaatsje waar je uit zijn gezicht bent en waar hij je niet zou zien. Hij ziet je ook vanmiddag zitten in de kerk. Och, geliefden, wat is het nodig dat we die ogen in dit leven ontmoeten. Want eenmaal gaan we hem onder ogen komen. Eenmaal als we zullen staan voor zijn troon, de troon van het Lam, dan komen we hem onder ogen. Maar wat nodig dat die ogen van hem ons hier ontmoeten in dit leven. Straks roept hij ons ter verantwoording en dan, het is een pijnlijke ontdekking, gemeente, als we onszelf gaan zien zoals de Heere ons ziet. Als we onszelf gaan zien in de spiegel van Gods deugden, in de spiegel van de heilige wet van de Heere. Zo werkt de geest van God. Dan gaat hij je ontdekken aan je godenvijandigheid en aan je verdorvenheid. En weet je, dan moet je je ogen neerslaan. Net als die tollenaar achter in de tempel. Dan durf je niet meer naar boven te kijken. Dan durf je niet meer naar de andere mensen te kijken. Want dan schaam je je weg voor God en voor de mensen. Als je gaat leren zien wie je bent in de ogen van God. Dus zijn ogen, als hij je gadeslaat, zullen dat bewerken. Maar diezelfde ogen zullen je ook oprichten, goedgunstig uit het stof. Jezus zag een mens zitten in het tolhuis en dan opent hij zijn gezegende lippen. Van die lippen, kinderen, drupt nou honing. En honing, dat is zoet. Het zijn aangename woorden die hij spreekt. Wat zegt hij dan tegen Matthäus? Volg mij. Dat is de roeping tot zaligheid. Onze laatste gedachte. Hij is behouden. De Heere roept zondaars tot bekering, hebben we gelezen. Dat doet hij door zijn woord, gemeente, door zijn stem en door zijn geest. En bij Levi deed hij dat met deze twee woordjes. Volg mij. En dan valt de nadruk in de grondtaal op dat laatste woordje. Mij. Volg mij. Volg niet de afgod van het geld. Volg niet de grootsheid van de ogen. Volg niet de schatten van de wereld. Volg mij. Matthäus wordt niet geroepen om iemand anders te volgen. Matthäus wordt ook niet geroepen om aanhanger te worden van een bepaalde groep of groepering. Jezus zegt niet volg die mensen, volg die groep, maar hij zegt volg mij, de persoon van de middelaar, de Zone Gods. Hij stelt zichzelf in het middelpunt. Het gaat om de navolging Christi. En zo is dat ook vandaag nog, ook vanmiddag, gemeente. Spreek de Heere in de preek u en jou aan en zegt, volg mij. Heel eenvoudig. Het kleinste kind kan het onthouden. Waar preekte de dominee over, joh? Nou, dat weet je woensdag dan nog wel. Volg mij. Daar ging het over. Dat was het woord wat klonk in de kerk van Vriezeveen. Misschien dat je het volgend jaar nog wel weet. Toen we op vakantie waren, weet je nog die zondag. Volg mij. De Heere die eist met die woorden het leven van de zondaar helemaal op. En dat mag, gemeente. Hij zegt niet volg mij met een half hart. Volg mij met een gedeeld hart. Dat je aan de ene kant nog andere dingen of mensen volgt en aan de andere kant mij. Nee, hij eist het hart van de zondaar helemaal op. En wie hem mag volgen, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Mensen en dingen waar je achteraan loopt, die kunnen heel erg groot voor je lijken te zijn. En zeker afgoden, mensen of dingen, die zijn groot voor een mens. En dan kijk je niet verder dan die afgod. Dan kijk je daar maar tegenaan. Maar dan zie je niet dat je met je afgoden voor eeuwig beschaamd zult uitkomen. Als je daar achterna gaat en achteraan blijft gaan, dan kom je voor eeuwig om. Maar Christus, geliefden, beschaamt niet. Die de weg, de waarheid en het leven is. Het is een machtswoord. Volg mij. En hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. En het wonder dat gebeurt, Matthäus moet gaan volgen, kinderen, en komt straks uit het tolhuis. Volg mij, dat betekent achter mij aan. Dus de Heere Jezus zegt niet, nou kom maar, voor mij uitlopen. Hij zegt ook niet met eerbied gesproken, kom maar naast me lopen. Maar de plaats van de ware discipelen des Heeren is achter hem. Hoor maar wat hij zegt, wie mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Gods kinderen weten er wel van af, gemeente, dat ze de Heeren zo vaak voor de voeten lopen. Maar als we de Heeren voor de voeten lopen, volk van God, dan verdwalen we en dan struikelen. Want wat is dat nou volgen, echt volgen, in waarheid volgen? Dat is een volgen zonder vragen. Dat is een volgen in overgave. Dat is een volgen waarin we de voetstappen van de Heeren krijgen te drukken. Dat is een onvoorwaardelijk volging. Soms dan zegt vader en moeder in vakantietijd, kom, we gaan. Maar jij vraagt, waar gaan we naartoe? Dat wil je eerst weten. Maar als de Heere je achter je aanroept, dan zegt hij niet van tevoren waar je allemaal terecht zult komen, waar je allemaal in zult komen, waar je allemaal doorheen zult moeten. Oh, we hebben zo ons eigen programma, onze eigen wensen. Het is net als met een programma, als u een psalmzangavond bezoekt, dan weet je, nu gaan we dit versje zingen en dan die psalm en dan komt er nog een meditatie en een collecte en dan nog dit en dat en dan de sluiting en dan het einde. Dan kan je het zo volgen, het programma. Maar Christus volgen, dat is niet volgen met een ingevuld programma. Waarin wij zeggen, Heren, eerst dit en dan dat. Maar Christus in waarheid volgen, dat is een volgen zonder programma. Dat is hem de weg laten bepalen. In de wetenschap dat hij wil zijn. Vooral de zijnen, de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Ik denk aan de discipelen, die moesten dat ook leren, steeds opnieuw volgen. Christus zei het steeds tegen ze, ook tegen Petrus, nog in Johannes 21, volg mij. Dat moesten ze leren, want toen Christus van zijn lijden ging spreken, weet je wat Simon Petrus toen deed? Toen ging die Paul voor Christus staan en zei, nee Heere, dat zal u geen zins geschieden. Die kant gaan we niet op hoor, echt niet. Maar toen zei Christus, ga weg achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Achter mij aankomen, dat is niet in een opgaande weg, maar dat is in een neergaande weg geleid worden. Achter mij aan. Dat is niet koning worden, maar dat is minder worden. En daar moet een mens ook na ontvangen genade voor worden ingewonnen, om het land te volgen, waar het dan ook maar heen gaat. Door bezaaide en onbezaaide wegen, volg mij. En dat woord deed kracht, de inwendige roeping. Het woord kwam niet alleen tot Matthäus, maar het woord kwam tot in Matthäus. Het kwam in zijn hart. Het was een haak. Net zoals we als we vissen een haak hebben aan het draad, aan de hengel. Zo is dit woord van Christus een haak. En het haakt vast in de ziel van Matthäus. En deze vis aan de haak van Jezus, met eerbied gesproken, die zal niet kunnen ontkomen. Want als de Heere zaligmakend roept en trekt, dan zit er aan de haak van het woord altijd een weerhaak. Wat ons weerhoudt om van de haak bij de Heere te vallen. Het woord doet zijn vernieuwende kracht. Matthäus wordt overgezet uit de duisternis van het tolhuis in het licht van Christus Jezus. Plotseling komt er een grote ommekeer in zijn denken, in zijn leven, in zijn willen, in zijn begeerten. Dat is de radicale, totale bekering. Volg mij. En met die woordjes legt de Heere beslag op hart en leven. En Matthäus die komt niet mokkend en morrend uit het tolhuis in de zin van, nou ja, als dat moet, dan moet het maar. Ik wil eigenlijk niet. Nee, want de Heere heeft een gewillig volk. De Heere neemt, om zo te zeggen, dat volk niet om sleeptouw. Dat zij met de hakken in het zand staan. Maar de Heere die leidt ze. De Heere die voert ze. De Heere die brengt ze in het spoor van de gerechtigheid. En ze gaan leren vrijwillig achter hem aan te komen. Hij spreekt immers als machthebbende, zodat doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze horen, die zullen leven. Mag u daar ook van weten? Dat een Heere met de majesteit van zijn woord en de kracht van zijn geest niet alleen tot u kwam, maar dat hij in u kwam. O, het spreken. Het leven van Matthäus heeft die uitwerking dat hij niet aarzelt en treuzelt. Kinderen, hij zegt niet, nou ja, ik moet nog eventjes afronden. Ik moet nog even het geld opbergen, Heere Jezus. Met eerbied gesproken, kinderen. En dan kom ik. Dan doe ik het tolhuis wel op slot. Nee, hij aarzelt niet. Hij treuzelt niet. Geen uitstel, geen voorwaarden. Maar ik lees tot slot in onze tekst dat er staat, gemeente, en hij opstaande volgde hem. Vrije genade. Onwederstandelijke genade. Hier zien we wat Gods genade vermag. Want nooit zal een mens opstaan uit en van zichzelf om het zondige leven de rug toe te keren. We zullen liever met de wereld vergaan dan zonder de wereld behouden worden. Lucas zegt er nog bij in zijn evangelie. Hij heeft alles verlaten. Alles, gemeente. Alles. Ik heb alles verloren. Maar de Christus verkoren, wiens eigen ik ben, hij heeft er graag voor over gehad, heeft hem nooit berouwd, de keuze van het smalle pad. Want in één keer, toen Jezus hem zag, zijn de ogen van Matthäus geopend voor zijn diepe, diepe verlorenheid. Maar hij kreeg ook de zaligheid te zien in de Heere Jezus. Daar werd de liefde Gods uitgestort in zijn hart door de Heilige Geest. En dan vergaat de liefde tot de afgoden. En die liefde is nou vrucht van de trekkende liefde van de Vader. Want Christus zegt, hoort het maar, niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem of haar trekken. Matthäus, ze hebben in Vriezenveen een vraag voor jou. Misschien wel een jongere of een oudere. Wat is de wereld jou nog waard? Zal Matthäus eens antwoord geven? Dan zegt hij vanmiddag tegen ons. De wereld is me geen cent meer waard. En Matthäus, wat is de Heere Jezus jou nou waard geworden? Gemeente. Hij is mij alles waard geworden. Hij zag zoveel dierbaarheid in Christus, dat hij opstaat, het tolhuis achterlatende en alleen Christus wenst te volgen. Mag hij zo in uw leven al zijn gaan schitteren in uw verlorenheid, in jouw nacht. Ach, moet eerlijk zijn, hè. Achter de Heer Jezus aan. Dat gaat nooit vanzelf, gemeente. Ik moet eerlijk zijn, hè, dat is een weg waarin het niet makkelijk wordt. Dat is een weg waarin je veel tegenkrijgt. Je gaat vrienden verliezen. Mensen die Die willen misschien niks meer met je te maken hebben. Want je bent zo saai geworden. We hebben niks meer aan jou. Het volgen van Christus, dat gaat altijd anders dan dat je denkt en dacht en verwacht. Want als je dacht, nu gaat het die kant op, gaat hij juist die kant op. De Heere die gaat door hoogten en door diepten. En soms dan sta je voor de zee van de onmogelijkheid. En dan zie je geen weg. En toch, gemeente, hij is het die niet alleen op de weg des levens brengt. Maar die je er ook ophoudt. Die niet alleen brengt tot volgen, maar ook volgzaam maakt. En houdt tot het einde toe. En weet je, de rijkste ogenblikken zijn er als hij zich omkeert tot zijn volgelingen en zegt, o mijn kind, ik weet je bent bang. Ik weet je vreest dat het verkeerd uitkomt. Maar vrees niet, want overal waar u komt, daar ben ik u voorgaande eerst doorheen gegaan. Ik ben de Alpha en de Omega. Achter hem aankomen, weet je wat dat is? Een aanklevend leven kennen. En hoe dichter achter hem aan, dus niet 100 meter verderop, of 1 kilometer achter hem aan, maar dicht achter hem aan. In dat nauwe leven des geloofs, dat is het heerlijkste leven. Ja, maar dominee, dan zie ik zo weinig. Man, dan zie je juist alles. Ziende de overste leidsman en de volleinde des geloofs die om de vreugde hem voorgesteld ook zelf het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Achter hem aankomen, dat is zien op hem. Dat is bediend wordend uit hem. En dat is door hem de gunst van God de Vader te ervaren. We gaan eindigen. Iemand zegt, ik vond het allemaal maar snel gaan, dominee. U hebt helemaal niks verteld over dat hij eerst in de schuld is gekomen en dat hij lange tijd heeft geweend over zijn zonde. En dat hij zijn verlorenheid zo diep heeft moeten inleven. Nee, want dat staat er ook niet. Ja, zegt u, en daarom vind ik het allemaal waar wij Matthäus nogal vlug in zijn werk gaan. Ja, maar zou de Heere dat niet kunnen doen dan? Waar die bij de een jaren voor gebruikt voordat diegene op dat plekje komt. Dat heeft hij bij Matthäus in een enkel ogenblik gedaan. De Heere is vrij. De Heere is recht in al zijn weg en in al zijn werk. Je mag de Heere niets voorschrijven. En je mag de Heere ook niet voorrekenen. Pas daarmee op. In de weg van de bekering gaat hij zijn eigen soevereine weg. Vraag maar om zulk een bekering waarin God aan de eer komt en u aan de zaligheid. En dat is genoeg. Zulk een bekering zoals hij al zijn oude volk bekeerd heeft. En dan moet u niet denken aan uw godvrezende tante die zo werd geleid en dat u denkt, bij mij moet het precies ook zo gaan. Laat dat maar aan de Heere maar over. Maar er zijn ook mensen die nou met deze geschiedenis aan de haal gaan. Nee, niet aan de haak bij de Heere, maar zelf aan de haal gaan. En dan is het mis. Wat doen die mensen dan, vraagt iemand die met de bekering van Matthäus aan de haal gaan. Nou, die zeggen, zie je nou wel, je moet het allemaal niet zo moeilijk nemen en zo zwaar nemen. Je moet alleen maar opstaan en tot Jezus gaan en dan ben je er. En volgen vooral, maar volgen dan. En dan komt het allemaal wel goed. Maar o, geliefden, die mensen maken een grote vergissing. Want niet Matthäus ging tot Jezus. Maar Jezus ging tot Matthäus. En niet Matthäus zag de Heere Jezus. Maar Jezus zag de Heere Jezus. Maar Jezus zag Matthäus. En niet Matthäus stond uit zichzelf op. Maar hij stond op door Christus die zegt, ik ben de opstanding. En het leven, het gaat dus allemaal van hem uit. Niets uit de mens. Niets uit Matthäus. En terwijl Christus tot hem sprak, maakte hij plaats voor zichzelf. Want er moet voor de Heere Jezus altijd plaats worden gemaakt, omdat er geen plaats is, door Matthäus te overtuigen en te ontdekken, maar tegelijkertijd het oog te openen van hem voor het heil in Christus, heeft de Heere plaats gemaakt voor zichzelf. En bij de een kan die daar jaren over doen, terwijl bij de ander het in een enkel ogenblik geschieden mag. Maar het komt erop aan, geliefde, dat gebeurd is. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Ben u al een volgeling van? Ja, wie volg jij? Op Insta en dergelijke, heel veel mensen misschien. Maar wie volg jij nou geest? Dat is een stervensweg. Inderdaad, gemeente. Want achter Christus aan moet ik sterven aan alles wat geen God en wat geen Christus is. Moet ik sterven aan de zonde en sterven aan de wereld en sterven aan mijn eigen ik. En sterven aan mezelf, een stervend leven. Dat paardje achter de Heere aan wordt al smaller en wordt al nauwer. Want de rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Dat betekent niet nou ja net aan. Maar nauwelijks zalig worden, dat wil zeggen in een nauwe weg. Eerst zat hij in het tolhuis. In de verlorenheid. Maar toen stond hij op. Als teken van het nieuwe leven opgestaan. Tot een nieuw en tot een waarachtig leven. Om de goede strijd te gaan strijden. O jong en oud, mag ik eens vragen, zit u nog in de zonde, in de verlorenheid, in de dood, in het tolhuis, in de boeien? Of mocht u door genade opstaan? Zolang u zit, komt u om. Maar dat volk wat mag opstaan en achter hem aangaan, dat zal uiteindelijk ingaan. De Heere, die wilde de paden en de rijen doorgaan en hij zag ons zitten. Vraag maar, mogen mijn ogen geopend worden door uw geest, dat ik mezelf mag zien zoals u mij ziet. Maar geef dan ook dat ik in uw ogen mag zien de eeuwige liefde van u, opdat uw ogen mijn harde hart zullen verbreken. En ik mijn zonde mag leren bewenen en belijden. En het mag horen uit uw mond. Volg mij. Wil u mij dan hebben, Heere? Wil u zo een dan achter u aan hebben? Wil u zo een dan tot uw discipelen maken? Ja, zegt hij. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, hoor. Maar zondaars. Tot bekering. Amen. Eindigen wij met gebed en met dankzegging. Heere, u bracht samen opnieuw. Wat een heerlijk woord ook vanmiddag. Uw werk. En wie zal het dan keren? Uw werk. Het zal juichen tot uw eer. En u leidt ze. Door uw woord en heilige geest. Ach Heere, wil ons allen kon en mocht het zijn te sterk worden. Want alleen achter u aan, dicht achter u aan, komt het goed. En gaat het goed, ja eeuwig goed, want u zult inleiden aan de levende fonteinen van de wateren. En u zult thuisbrengen al uw volgelingen. Heere, dat de prediking van vanmiddag niet tegen ons zal hoeven te getuigen. Dat u in die dag der dagen van ons niet zou hoeven te zeggen, dewijl ik geroepen heb. Maar gij die de geweigerd hebt, zo zal ik ook in uw verderf lachen. Als dat gekomen zal zijn, u maakte zich vrij, vrij van een ieder onze, We kunnen straks nooit zeggen, maar Heere, u hebt mij niet geroepen. Want we worden allen onder de prediking welmenend geroepen. Maar Heere, we weten met die roepstem niet om te gaan. En daarom zou u het woord willen zegenen en heiligen aan onze harten. Ga met een ieder onze mee naar onze huizen, onze tijdelijke bestemming. Want dat is het of we nou wel of niet met vakantie zijn, altijd een tijdelijke bestemming. En zegen ons op weg en reis naar onze eeuwige bestemming. Doe verzoening over de zonde. En zegen uw eigen woord, Heere. En neem onze dankzegging aan in de naam van uw dierbare Zoon. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Zullen wij tot slot zingen Psalm 119, gemeente. En daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Moogt die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat u verder volgt in 119 en daarvan het derde vers. Ga thans heen in vrede met uw dragende gemeente, de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.